Amasja was koning geworden van Juda. En hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. Maar toen hij naar God had geluisterd om niet met Israël ten strijde te trekken tegen Edom, of tenminste die huurlingen uit Israël, toen had hij besloten om alleen te gaan. Maar toen hij terugkeerde, begon hij in één keer de goden van Edom te aanbidden. Dat is wat we vorige keer gezien hebben. We hebben ook gezien dat hij daarna oorlog tegen Israël voert, maar dat God hem overleverde in de macht van Joas, koning van Israël, omdat hij met Juda, de goden van Edom hadden gezocht. En uiteindelijk werd hij door een samenzwering gedood. En dat is waar we vorige keer gestopt zijn. Last time we saw that Amaziah, he became king of Judah, and it is said of him that he did what is right in the eyes of the Lord, but he was not fully devoted to the Lord. And so when God told him not to wage war against Edom together with the mercenaries from Israel, he obeyed. But when he came back from a victorious war with Edom, he started worshiping their gods. So then after that, we see that Israel and Judah are getting engaged in a war, and God gives the victory to Israel because Judah worshiped the gods of Edom. And eventually he was killed through a conspiracy. En vandaag gaan we eigenlijk één koning zien van Israël en één koning zien van Juda. Want tijdens de regering van Amasja is er in Israël een andere koning gekomen. En dat gaan we vandaag zien. We gaan beginnen in 2 Koningen hoofdstuk 14. So today we will talk about two kings, one of Israel and one of Judah. So during the reign of Amaziah, there was in Israel a shift of kings. And that's what we are going to start with today. 2 Koningen hoofdstuk 14. 2 Kings chapter 14, verse 23 until 29. Van vers 23 tot en met 29. En daar lezen wij dus, in het 15e jaar van Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, dus hij leefde nog op dit moment, werd Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, koning te Samaria. Hij regeerde 41 jaar. En dat is een heel lange periode voor een koning van Israël. Hij breekt hier denk ik een record mee. En dat is heel zeldzaam, want wat hebben we eigenlijk in heel die geschiedenis van het noordelijke Israël al gezien? Er was veel goddeloosheid, God greep in en de koningen leefden niet lang of regeerden niet lang. En hier zien we eigenlijk van Jerobeam de tweede, zoals hij wordt genoemd, Jerobeam, maar we noemen hem de tweede, omdat heel aan het begin van de splitsing was er ook al een Jerobeam. En deze Jerobeam de tweede regeert voor 41 jaar. Maar wat wordt er gezegd in vers 24? Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden die Jerobeam de eerste dan, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. En toch gaan we zien in vers 25 dat hij succesvol was. Wat deed hij? Hij heroverde het gebied van Israël. Van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte. Volgens het woord dat de Heere, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat Hagever. Nu, Jona, die kennen we allemaal van het boek Jona uit de Bijbel. En als ik me niet vergis, is dit de enigste andere verwijzing in de Bijbel naar de profeet Jona. En dat maakt ook dat we nu de profeet Jona kunnen dateren, kunnen plaatsen, wanneer die heeft geleefd. Dus we weten dan van het verhaal van Jona, dat heeft zich afgespeeld in de dagen van Jerobeam de tweede, in die periode. En wat merkwaardig is in vers 26, want de Heere had gezien dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met hoog als met laag gedaan was en dat er geen helper was voor Israël. Maar de Heer had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel zou uitwissen, dus verloste hij hen door Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige van de geschiedenis van Jerobeam en al wat hij gedaan heeft en zijn dappere daden, hoe hij gestreden heeft en hoe hij Damascus en Hamat, die eens behoord hadden aan Juda, aan Israël teruggebracht heeft, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël? Jerobeam ging bij zijn vaderen, de koningen van Israël, te rusten en zijn zoon Zekaria werd koning in zijn plaats. Even tot hier. Wat hebben wij soms als wij nu, we zijn in het najaar, in oktober, en stel u voor, het is vandaag een lekker warme dag. En dan gaan we buiten en we doen onze blouse uit omdat de zon lekker schijnt. En dan denken we van, oh, het is weer zomer. Want het is lekker warm. Maar als we dan een beetje verder gaan nadenken of we komen de volgende dag tegemoet, dan realiseren we ons, hey, dat was slechts een opflakkering. Want uiteindelijk is die winter daar, de koude is daar en het was maar ja, 1 dag of misschien 2 dagen. We kennen dat gevoel. En dat is eigenlijk een beetje wat zich hier nu ook afspeelt in de periode van het noordelijke Israël. Want als je dat zo leest, gaat het goed met Israël. Ze veroveren terug gebied, ze zijn succesvol, deze koning regeert voor 41 jaar. En toch ging hij ook weer verder met die zonde van Jerobeam. En herinneren we ons nog Jehu? Jehu, waarvan God gezegd had, omdat die Achab en zijn familie had uitgeroeid, dat 4 geslachten na hem nog op de troon zouden zitten. Wel, Jerobeam is nu de 3e na Jehu. We hadden eerst Joachas, dan hadden we Joas, en nu hebben we de 3e, Jerobeam. Dus er zal nog 1 koning van het nageslacht na Jerobeam komen en dan wordt die profetie van God ook vervuld. Maar bij het sterven van Jerobeam de 2e zal het nog ongeveer een kleine 30 jaar zijn voordat Israël een ballingschap zal gevoerd worden door de Assyriërs, het noordelijke rijk. Dus daarom dat ik ook zeg, het lijkt hier alsof er niks aan de hand is, alsof alles goed gaat. Maar dat is slechts schijn. En nu gaan we eigenlijk even verder. Of nee, laat me nog dit zeggen. Ga eens naar Hosea hoofdstuk 1. I just gave a brief summary of what was said here. And it seems that at this section we see that Israel is blooming. That everything is going well. Although he also continued to walk in the sins of Jeroboam. And it seems to be that all is well, but we must know that after the death of Jeroboam, it will be only about 30 years before they are taken into captivity. So it's only appearing good, but it's not good. And we also saw that Jonah, the prophet, he is mentioned here, and this is the only other place I believe he is mentioned in the Bible. So the story of Jonah also occurred in this time period, so we can date it. Maar dat zijn niet de enigste profeten die nu geleefd hebben. Hosea, hoofdstuk 1, vers 1. Als we in het Oude Testament even Hosea opzoeken, dan zien we dat ook Hosea profeteerde in deze dagen. Want wat staat daar in vers 1? Het woord des Heren dat tot Hosea, de zoon van Beeri, kwam in de dagen van Uzia. En Uzia, daar gaan we zelfs naartoe, want Uzia is de koning van Juda. Jotam, Achas en Jechizkia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. Dus ook de woorden van Hosea worden in dit tijdperk geprofeteerd. Maar wat predikte Hosea? Als je die brief, en dat moet je dan ook maar eens gaan doen, we gaan nu niet heel die brief doorlezen, maar waar het op neerkomt is, dat Israël niet goed bezig is. En dat Israël zeer goddeloos en ontrouw is naar God. En dat God daar niet tevreden mee is. En God, kijk eens in hoofdstuk 6 vers 4 van Hosea. Wat zal ik u aandoen, o Efraïm? Wat zal ik u aandoen, o Juda? Dus Hosea profeteert zowel voor het noordelijke als, chapter 6 vers 4, voor het zuidelijk. Immers, uw liefde is als een morgenwolk en als een dauw die in de vroegte vergaat. Daarom heb ik er door de profeten op ingehouden, heb ik hen gedood door de woorden mijns monds. De oordelen over u waren een doorbrekend licht, want in liefde heb ik behagen, niet een slachtoffer, in kennis van God, niet een brandoffers. Maar zij hebben als Adam het verbond overtreden. Daar hebben ze mij trouweloos bejegend. Gilead is een stad van misdadigers, vol bloedsporen. Gelijk een troep bandieten ligt een priesterschare op de loer. Zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk wandaden bedrijven zij. In het huis Israëls heb ik afschuwelijke dingen gezien. Daar is Ephraims ontucht. Israël heeft zich verontreinigd. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd, wanneer ik het lot van mijn volk een keer zal brengen. We kennen allemaal die woorden in hoofdstuk 4. Kijk eens in hoofdstuk 4 van Hosea. En we gaan dat niet allemaal lezen, maar ik raad u aan, lees gewoon heel die brief van Hosea eens door. Waar staat in vers 1, chapter 4, vers 1, het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Wat is er wel? Vloeken, liegen, moorden, stelen, echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land. En al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels. Kennen in vers 6 die heel bekende woorden. Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester voor mij zult zijn, dat gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Dus als we dan denken, en we lezen in 2 Koningen 14, dat het schijnbaar goed gaat met Israël, en dat er geen tegenwind is, en dat ze terug gebied veroveren, is dat slechts een schijn. Want God is absoluut niet tevreden met wat er in Israël op dat moment zich afspeelt. En er is nog een andere profeet die op dat moment ook leefde. En dat is Amos. Amos chapter 1 verse 1. Die is een klein beetje verder. So if it appears that things are okay in the northern kingdom, then it's not. Because what we read in Hosea, and you can go through the whole letter, that God is not pleased at all with how things are going, both in Israel and in Judah. And there is another prophet living at that same time period, and that's Amos. In Amos 1, daar lezen we in vers 1, de woorden die Amos, een van de schapenfokkers uit Tekoa, geschouwd heeft over Israël in de dagen van Uzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. En goed, met die dingen in gedachten, want Amos, de eerste 2 hoofdstukken, die gaan dan over de strafgerechten, over de andere volken, over de buren, maar dan komt ook Israël aan te pas, in Amos hoofdstuk 3. En goed, ik ga dat allemaal niet lezen, maar ik raad u aan, lees dat eens, en dan kunt u een beetje een beeld vormen van wat er zich afspeelde in die landen op dat moment. En dan kunnen we ook begrijpen waarom God uiteindelijk hen in ballingschap zal doen gaan. Wat hebben we wel gezien, ook in 2 Koningen? Let's go back to 2 Kings. Dat God een verlosser gaf, in 2 Koningen hoofdstuk 14. We saw that God gave a redeemer to Israel. En daar weten we niet veel over. We worden niet gezegd wie dat was. We worden wel gezegd in dat Jerobeam, de zoon van Joas, dat God hem specifiek, ook al was hij goddeloos, maar dat God hem wel gebruikte om Israël op dat moment te verlossen van de verdrukking. So we see that God used Jeroboam, even though he was ungodly, God used him to redeem Israel from the oppression. Dus dat hebben we wel gezien dan. Oké, en Jeroboam sterft en veel worden we daar ook niet meer over verteld. En dan gaan we nu eens verder naar Juda. Wanneer Amasja is gestorven, dan gaan we even naar 2 Kronieken hoofdstuk 26. So Jeroboam eventually dies and he is followed up by his son. And now we will go to the southern kingdom, Judah, and see what happened after the death of Amaziah. 2 Chronicles chapter 26. 2 Kronieken hoofdstuk 26. En daar lezen we het volgende in vers 1. Het gehele volk van Juda nam Uzia, die 16 jaar oud was, en zij maakte hem koning in plaats van zijn vader Amasja. Even hier stoppen. Als we de parallele tekst van dit verhaal gaan lezen in Koningen, en ik lees het even, ik heb het hier op staan, hoef je het niet gaan op te zoeken, dan wordt daar dit gezegd. In het 27e jaar van Jerobeam, de koning van Israël, werd Azaria koning, de zoon van Amasja, de koning van Juda. In Kronieken wordt de koning Uzia genoemd, en in Koningen wordt diezelfde koning Azaria genoemd. En dat is iets wat we regelmatig zien, dat is niet dat daar een fout in is, die hebben soms meerdere namen. Dat is typisch voor koningen en voor die tijd, dat men meerdere namen aan één persoon geeft. En in Koningen wordt die bij deze naam genoemd, want het gaat over dezelfde persoon, en in Kronieken wordt die bij die andere naam genoemd. Wij gaan vandaag verder met Uzia, maar Uzia is Azaria, is één en dezelfde persoon. En op 16-jarige leeftijd wordt dus deze Uzia koning in plaats van zijn vader Amasja. En in vers 2, hij versterkte Elot en bracht het aan Juda terug, nadat de koning bij zijn vader te rusten was gegaan. Uzia dan was 16 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jekolja, zij was uit Jeruzalem. En over hem wordt dit gezegd. Vers 4. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. En zijn vader Amasja was ook goed begonnen. Die deed ook wat recht was in de ogen des Heren, alleen die was God niet volkomen toegewijd. Uzia deed wat recht is in de ogen van de Heren, zoals zijn vader Amasja gedaan had. Maar kijk wat er dan weer staat in vers 5. Hij zocht God, zolang Zekaria leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods, zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Dan weten we al dat er iets gaat komen wat niet goed is. Hij deed wat goed was in de ogen van God, zolang Zekaria leefde. En we worden over deze Zekaria, dat is waar ik juist mee met mijn gedachten zat toen we in Kronieken, in Koningen waren, deze Zekaria. We weten niet wie hij was, we worden daar ook niet veel over verteld. Maar zolang deze persoon leefde, was Uzia trouw aan God en God maakte hem voorspoedig. Hij zocht God, hij deed wat God wilde en God zegende hem daarvoor. En dat is ook iets wat we van God mogen verwachten. Maar natuurlijk gaat er dan ook een tijd komen dat die Zekaria sterft. En dan gaat Uzia natuurlijk iets doen wat niet goed is. Even in het Engels. So we see that Uzia, and in 2 Kings, chapter 15, verse 1, the same Uzia is called Zekaria. Azaria. You can look it up. I don't know the English. But he is the same person, but named a different name. And then we see he became king when he was 16 years old. And it is said that he did what was right in the eyes of the Lord, like his father Amaziah did, and he sought God as long as this man, Zekaria, probably a prophet of God, lived, because this prophet or this man taught him in the fear of God. So as long as Uzia sought God, God blessed him. And that's the thing that we can expect from God. Nu vanaf vers 6 tot en met vers 14... lezen wij dat gewoon, het komt hierop neer, we gaan dat niet allemaal lezen, maar hij was succesvol in zijn oorlogen, hij was succesvol in het heroveren van het gebied dat ze kwijt waren geraakt, hij was succesvol in het verstevigen van de steden, het ging gewoon heel goed, hij was enorm gezegend, hij had een heel sterk leger. From the verses 6 until verse 14, we see that I gave a summary that it really goes well. He reconquered areas. He had a great army. He fortified the cities. It was a very blessed time when he was blessed. Maar kijk dan eens in vers 15 wat er gebeurt. Look in verse 15 what happens. Ook vaardigde hij te Jeruzalem kunstig bedachte oorlogswerktuigen om op de torens en de hoeken geplaatst te worden tot het afschieten van pijlen en grote stenen. wijd en zijd, verbreidde zich zijn roem, want hij werd wonderbaar geholpen, totdat hij machtig geworden was. So, he was very famous. Everybody knew about King Uzziah. So, he was helped by God, but until he became mighty. Dus God, iedereen kende hem. Iedereen wist wie koning Uzziah was. Al de volken rondom Juda hadden respect voor koning Uzziah. En hij werd zo gezegend door God, hij werd geholpen door God, maar dan staan daar die woorden, totdat hij machtig geworden was. En dan begint het, vers 16. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd jegens de Heere zijn God, door de tempel des Heeren binnen te gaan om op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Tot hier, vers 16. Dus hij wordt zo machtig, dat hij hoogmoedig wordt. En we kennen allemaal het gezegde, hoogmoed komt voor de val. En iemand die hoogmoedig is, die denkt bij zichzelf, of die gelooft, dat hij niet moet luisteren naar wat God te zeggen heeft. Zo iemand is ook helemaal niet bezorgd om wat God te zeggen heeft. Zo iemand denkt, dat hij alles weet, en dat hij zijn eigen regels mag maken. Dat is hoogmoed. Ze denken dat ze alles mogen doen wat ze maar willen doen. En zo dacht ook deze Uzziah toen hij zo groot was en hij keek naar al zijn macht. Dacht hij van, ik ga nu God een reukoffer ontsteken. Maar wat leert de wet? Wat leert er? Wat staat er? We gaan dat nu niet lezen, maar in Numeri hoofdstuk 16, vers 39 en 40. Wie kwam het toe om het reukwerk te ontsteken? Enkel de priesters, enkel het nageslacht van Aaron mochten het reukwerk in de tempel ontsteken. Uzziah was geen priester, was niet van het nageslacht van Aaron. Hij was geen leviet, maar hij was zo hoogmoedig. De macht was hem zo naar zijn bol gestegen, dat hij het toch ging doen. So we see in verse 16, when he became mighty, his heart was filled with pride. And how does it in English say, what does his heart became?
His pride led him to his downfall.
Yes, but verse 16, the beginning.
But after Uzziah became powerful,
he
was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord.
Okay, but we can translate it as pride. So he thought, and this is what pride people do, they think that they don't have to care about what God says. They think they have a right to change the rules, and that whatever they want may become the rule. And it is so with Uzziah. When he became so mighty, he became unfaithful to God, and he wanted to burn an incense in the temple. But we know, Numbers chapter 16, verse 39 and 40 says, this is only allowed for the priests. From the descendants of Levi, the Aaron, yes. So, and he had no right to do that. Verse 17. Maar de priester Azariah ging hem achterna, en met hem 80 priesters des Heren, flinke mannen. En zij stelden zich tegenover koning Uzziah en zeiden tot hem, u komt het niet toe. Toe, Uzziah, reukwerk te ontsteken voor de Heere, maar de priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk te ontsteken, ga uit het heiligdom, want gij zijt ontrouw, en het zal u niet tot eer gerekend worden door de Heere God. Tot vers 18. Wat doen die priesters? Die zien dat dat niet juist is wat de koning daar doet, en die zien dat het hen niet tot zegen zal zijn als hij daarmee verder gaat. En zij waarschuwen hem. Zij vermanen hem. Gij mag dat niet doen. Want God heeft gezegd, enkel het nageslacht van Aaron mag dat doen. Zou dat gemakkelijk geweest zijn voor de priesters? De machtige koning staat daar voor hen. Geeft duidelijk blijk dat hij iets wil doen wat niet mag. Was het niet veel gemakkelijker voor hen geweest om even een mondje te houden en te zeggen van, oh, we zullen maar doen alsof we niks gezien hebben? Dat zou heel gemakkelijk geweest zijn. En menig mens zal dat misschien doen. Maar iemand die van God houdt en die wel begaan is om wat God zegt, die zal zich ook uitspreken zoals deze priesters zich uitspraken en zeggen, jij mocht dat niet doen. Jij hebt daar geen recht toe. En ze verwijzen ook naar de reden waarom. Niet omdat zij dat vonden, maar omdat God gezegd had dat het niet mocht. So we see that the priest Azariah, I don't know how it is in English, together with 80 other priests, said to the king, you cannot do that, you have no right. And they explained to him why he had no right. So we must ask ourselves, is this easy for them to do? Wasn't it much easier for the priest to say, oh, let's pretend that we did not see what he's going to do? Well, in the most case, people will do like this. But if you love God, you will stand for what God says. And you will speak out for what God says. Even if the consequences can be very bad. Vers 19. Kijk eens hoe Uzia reageert. Toen werd Uzia toornig. Het wierookvat om reukwerk te ontsteken was in zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters torende, brak de melaatsheid uit aan zijn voorhoofd en aanschouwen van de priesters in het huis des Heren bij het reukofferaltaar. De hoge priester Azaria en al de priesters keerden zich naar hem toe en zie, hij was melaats aan het voorhoofd. Toen dreven zij hem haastig vandaar weg en ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan, want de Heer had hem geslagen. Koning Uzia nu was melaats tot de dag van zijn dood en als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten uit het huis des Heren. Zijn zoon Jotam beheerde het paleis des konings en bestuurde het volk des lands. Het overige van de geschiedenissen van Uzia uit vroeger en later tijd heeft de profeet Jesaja, de zoon van Amos, beschreven. Uzia ging bij zijn vaderen te rusten en men begroef hem bij zijn vaderen in het veld naast de begraafplaats van de koningen, want men zeide, hij was melaats. Zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats. Is dat nu weer niet een triestig verhaal? Dat we zien dat iemand zo goed begint. Dat was met Amasja ook zo. Amasja begon zo goed. Maar hij besloot om de goden van Edom te ontbidden. Daarvoor hebben we gezien met Joas. Joas die de priester Jojada, toen die stierf, werd hij ook opstandig tegen de Heere. En ging die de zoon, hoe noemde die weer, Zekaria ook geloof ik, de priester, die doodde hij. Omdat die hem zei dat, en nu zien we dat weer. Nu zien we weer iemand van die familie, Uzia, die zich verzet tegen God. Die denkt dat hij mag doen wat hij wil en uiteindelijk God grijpt in. En God sloeg hem met melaatsheid. En hij vluchtte weg. En hij moest afgezonderd leven. En hij stierf met melaatsheid. Hij heeft de rest van zijn leven doorgebracht met melaatsheid en afzondering. En terwijl hij dan in afzondering zat, was het zijn zoon Jotam die het volk bestuurde. Hoe triestig is dat? En ik denk als we dat al die verhalen horen, als we daar geen lessen uit trekken, dan weet ik het ook niet. So we see this happening now for the third time in a row. At first we saw that Joas, when the high priest Jehojada died in 2 Chronicles 24, he left the Lord and he killed his son Zechariah. Then his son Amaziah, we saw last time, he was faithful for a while, and then he started worshipping the gods of Edom. And now again we see Uzziah being faithful until a time, and then he leaves the Lord and he becomes prideful. En ik denk dat een heel belangrijke les die we daaruit moeten leren is dit. Laat macht en rijkdom u niet naar uw bol stijgen. Het is niet omdat jij misschien al veel hebt gedaan in je leven, of veel hebt verwezenlijkt, of veel hebt vergaard, dat je daardoor moet denken dat jij Gods wil mocht gaan negeren. En dat is wat hij hier ook dacht. De macht was hem naar zijn kop gestegen, in plaats van nederig te blijven. Ik heb het met deze woorden opgeschreven in de les. We hebben vaak meer te vrezen voor voorspoed en welvaart dan voor tegenslag. Waarom? Wel, kijk maar. Kijk maar wat de welvaart hem heeft gebracht. Kijk maar wat de macht hem heeft gebracht. Het is belangrijk om nederig te blijven wanneer het ons goed gaat. Wanneer wij dingen hebben of hebben gedaan. Uzia had God moeten blijven zoeken. Ook toen hij machtig was geworden. Maar hij was hoogmoedig. En hij dacht waarschijnlijk, ik ben hier zo machtig geworden dankzij mijn eigen kunnen. Dankzij mijn eigen succes. En uiteindelijk bracht hem dat de rest van zijn leven met melaatsheid in afzondering. So, a very important lesson that we should learn from this is that we often have more to fear about prosperity and wealth than when our things are going not well. So, it is very important that when things are going well for us, that we remain humble. So, this is what Uzziah should have done. He should have continued to seek God instead of becoming rebellious. Maybe he thought, oh, look at all the things I have. And that's where he started thinking, it's me who accomplished all of this. I am great. And he was not great. And it led him to live the rest of his life in leprosy and living alone outside of the house of the Lord. Nog één laatste punt. Nu zien we ook een vierde profeet die hier vermeld wordt, ook Jesaja. Als we eens naar Jesaja hoofdstuk 1 gaan, let us go to Jesaja chapter 1, because we see that this a fourth prophet was prophesying in this time period. Jesaja hoofdstuk 1 vers 1, daar zien wij het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzia, Jotam, Achas en Jechizkia, koningen van Juda. Als je dan kijkt naar hoofdstuk 6 vers 1 van Jesaja, chapter 6 verse 1, dan zien we in het sterfjaar van koning Uzia, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vullen de tempel. En goed, we gaan dat niet verder lezen, maar dat is dan die troonscène waar Jesaja over spreekt. Maar dan weten we ook weer wanneer dat heeft plaatsgevonden in het sterfjaar van koning Uzia. Heeft zich dit afgezonden. Dus als je dan die eerste zes hoofdstukken gaat lezen, dan kan je dat ook plaatsen in de tijd wat er zich afspeelde en dat God dan ook op dat moment tijdens de heerschappij van Uzia, later ook heeft hij nog verder onder de andere koningen ook geprofiteerd, maar wat hij dan profiteerde en wat dat dan voor de mensen zou betekenen. Tot hier de les van vandaag.